Mensen, we gaan weer verder. Andries die had mij netjes in de mail gevraagd of ik wat boeken mee wilde brengen. En dat ben ik dus vergeten. Dus sorry. Ik heb een aantal boeken geschreven. En een van de boeken die ik geschreven heb is Op schouders van ouders. Als je dit interessant vindt, zeg, nou, daar wil ik meer over lezen. En nou, bij de christelijke boekhandel zijn ze sowieso verkrijgbaar. En maar bij bol.com ook. Ik wil geen reclame maken van bol.com, maar het is wel heel handig, want je klikt en de volgende dag komt hij met de post binnen. Dus mocht je interesse hebben, dan kun je daar de boeken vinden die ook hierover gaan.
Het is niet fout, maar erg onhandig.
Ja, ja, precies. Het is een beetje onhandig. Ik ben blij dat je me niet veroordeelt. Hij werkte, Piet. Ja. Goed. Nou, door onze eigen ervaringen hebben we dus bepaalde beelden gekregen. En ik hoorde al eventjes tijdens de koffie van sommigen van jullie dat dat wel heel herkenbaar is. En we hebben allemaal ouders gehad. Ouders die hun macht hadden en ouders die hun onmacht hadden. Ouders die wel wilden, maar misschien niet konden. Die geblokkeerd raakten omdat zij een last op hun schouders hadden. En dat zijn de ouders die onze beelden gevormd hebben. En beelden zijn nooit statisch, die zijn altijd dynamisch. Beelden, het woord voorbeelden komt daar ook vandaan. Beelden zijn een soort ramen waardoor je kijkt in het leven. Als we door dat raam kijken, dan zie je wat anders dan dat je door dat raam kijkt of dat je door dat raam kijkt. En door alle ramen kijk je naar buiten. Maar specifiek elk raam heeft ook zijn eigen gezicht. En zo is het ook goed om misschien vandaag in zo'n studiedag is door verschillende ramen te kijken. Zo wil ik jullie ook een beetje meenemen om door die ramen te kijken. En kijk eens door het raam van je ouders. Kijk eens naar hun verleden. Ook zij waren kinderen die opgroeiden in gezinnen. En kijk eens door het raam van de toekomst. En het zijn allemaal ramen waardoor we kunnen kijken. En waardoor onze beelden ook weer verrijkt worden. En beelden die zijn heel bepalend voor ons gedrag. Dus dat is ook het voordeel en het wat zo'n studiedag ook op kan leveren. Is dat je gewoon leert om je beelden daarin, nieuwe beelden te creëren, nieuwe beelden te vormen. En dat is ook doordat je uitgenodigd wordt om door verschillende ramen te kijken. En soms ook je ervaring is te heroverwegen. Ik kan me voorstellen dat we allemaal te maken hebben gehad met dit soort thema's. Nou, terwijl ik dus dat beeld had van ouders die in een onmacht zaten. En ouders die hun last droegen en ik leerde en geholpen werd om hun geschiedenis beter te begrijpen. En te zien hoe zij in hun onmacht zaten en wat ze dan ondanks die last die ze op hun schouders hadden en die emmers die aan hun boot hingen, toch nog konden bereiken. Daardoor gaan je beelden veranderen. En ik vertelde in het begin vanmorgen al dat op het moment toen ik vader werd, 28 jaar geleden, mijn hele leven op zijn kop zette. Want dan gaat er een vaderhart wakker. En het was God die mij als het ware wilde helpen om door dat vaderschap heen ook zelf weer een nieuw stuk genezing te ontvangen. En ik vind het ongelooflijke zegen dat ik dat op die manier heb mogen ervaren. Want dat heeft me ook geholpen om ook te verdiepen ook in het studiemateriaal over vaderschap. En ik weet dat Tim, mijn oudste zoon, daar in de wieg lag. En dat we waren 6 jaar getrouwd en we hadden verlangd naar een kind. En dan legt dat kind daar in die wieg. En ik stond daar helemaal geobsedeerd van dat kleine hoopje mens wat daar in die wieg lag. Van, ik ben vader, het is mijn kind. En ik had het idee dat God op dat moment me even stilzette in mijn gedachten. En dat hij tegen mij zei, zo blij als jij nu met dit kind bent, zo blij was ik met jou toen je mij vond. Weet je wel, en toen jij open wilde staan voor mijn invloed in jouw leven. En ik was helemaal van mijn pad af, zo noemen wij dat een beetje populair, van je padje af. Omdat ik emotioneel zo diep geraakt was dat ik niet kon voorstellen dat God een vader is die zoveel voor je kan voelen als wat ik voor mijn zoon voelde. En ik denk dat God nog veel meer voelt. Weet je? En nou, ik was dagen eigenlijk van mijn pad af. En toen ik na 2 of 3 dagen weer een beetje alles bij elkaar geraapt heb, mijn vrienden zeiden, nou, je bent wel aangeraakt doordat je vader geworden bent. Maar het was vooral omdat ik zelf aangeraakt werd door God ook. Doordat ik mijn vaderhart, dat God mijn vaderhart gebruikte om door te spreken, zou je kunnen zeggen. En toen ik na 2, 3 dagen weer een beetje bij mijn positieve kwam, ik was natuurlijk iedere dag bij dat wiegje, kwam ik bij dat wiegje en Tim deed zijn ogen op en die gaf me een grote glimlach. En toen ik riep tegen Anna, die lag daar in bed. Hij herkent me, hij lacht naar me. En dat was een geweldige ervaring. Hij kent me, hij lacht naar me. En toen had ik weer dat idee dat God zei, zo blij was ik met jouw eerste glimlach. En je kon nog geen mooie lezingen geven en je kon nog geen mooie gebeden uitspreken. Maar ik was blij dat je naar me lachte. Ik was blij dat je me wilde leren kennen. Later begreep ik dat het gewoon lachstuipjes waren. Maar goed, het was toch God die tot me sprak. En zo in de tijd dat die kinderen opgroeiden en dat hij ging lopen en het enthousiasme dat hij 3 stappen deed en weer viel. En ik dacht, het maakt niks uit, hij deed 3 stappen, weet je. En zo blij was ik met jouw eerste 3 stappen. En als je dan weer viel, dacht ik, het maakt niks uit, ga weer op je benen staan en probeer het weer. En dat je leert fietsen en dat je valt en een gat in je hoofd, het maakt niks uit, de pleister erop. Kom maar, je mag verdrietig zijn, weer op die fiets, weer proberen. En steeds waren het voorbeelden waarin God mij hielp om te groeien in mijn relatie met hem en in de relatie met mijn kinderen. En een ander voorbeeld wat me zeer geraakt heeft is, Tim was 1 jaar of 2, 3 en Mark de tweede die is een krap anderhalf jaar later geboren. En 's morgens zei ik op een ochtend, Tim, ik ga vandaag in de tuin werken. We woonden in een oude boerderij en daar hadden we een stuk land achter en daar verbouwden we onze groenten. Ik ga vandaag in de tuin, zei hij, oh, dan kom ik je helpen. En ik dacht bij mezelf, oh. Want als Tim me kwam helpen, was ik meestal die dag 2 keer zo hard bezig met wat ik moest doen. Omdat hij natuurlijk altijd voor de voeten loopt en de plantjes eruit trekt die jij erin zet. Het onkruid erin zet wat jij eruit trekt. Hè. Ze doen precies het tegenovergestelde. En toch koos ik ervoor om met Tim samen te gaan werken. En waarom koos ik ervoor om met Tim samen te werken? Als wij samen een dag in die tuin aan het ploeteren waren, dan groeide onze relatie. Omdat we samen bezig waren. En God liet me zien dat hij op die manier ook met mij wilde werken. En aan het eind van die dag, we keken samen naar de tuin, handen in onze zak van ons overal, kaplaars aan, Tim kleine kaplaarsjes, ik een grote kruiwagen, hij een klein kruiwagentje. En hij kijkt tegen hem op en zegt hij, pap, dat hebben wij vandaag goed gedaan, hè? Dus ik zeg, ja hoor schat, dat hebben wij goed gedaan. En ik dacht bij mezelf, het was wel lastig dat je hielp. Maar het was wel leuk om samen te werken. En toen had ik weer het idee dat God zei, zo kijk ik ook naar jou. Toen dacht ik, zo kijkt hij ook naar mij. Ja, soms zit je 's ochtends, Heer, ik kom u helpen vandaag. Dan denk ik, oh, Hans komt mij helpen. En dan zijn we samen een dag aan het werk en aan het eind van de dag hebben we resultaten. Dan zeg ik, nou Heer, dat hebben wij goed gedaan. Hè? Zegt hij, ja hoor, dat hebben wij goed gedaan. Je hebt wel een beetje voor mijn voeten gelopen, maar... En zo wil ik met jou werken. Ik wil met je werken omdat je mijn kind bent. Niet omdat jij het zo goed kan, maar omdat je mijn kind bent. En het was zo genezend voor me door te weten dat God een vader is die niet op de prestatie zit, maar die op de verbinding zit. Een vader wil zich verbinden. Een vader kijkt niet naar wat je goed kan. Een vader wil verbinden en die wil samen met jou de dingen doen. En nu kan Tim heel goed het gras maaien. Hij doet het nog steeds niet, maar hij kan het wel heel goed. Hij doet weer andere dingen. Maar... Het gaat erom dat je wil samenwerken en dat je niet als vader naar de prestatie, per se op de prestatie gericht bent, maar veel meer op de verbinding. God wil met jou samenwerken, ook als je het helemaal niet goed kan. Waarom? Je bent zijn zoon, je bent zijn dochter. En zo werd het vaderschap van God voor mij een ongelooflijk mooi voorbeeld om over dat thema vaderschap te denken. En ik wil met jullie een aantal thema's benoemen die voor mij gaan over het vaderhart van God. Wat voor mij prachtige voorbeeldthema's zijn geworden als het gaat over vaderen en moederen in deze tijd. Even kijken of ik niet een stukje overslaat wat ik had willen doen. Goed, God de Vader als voorbeeld. Op de eerste plaats is God de Vader een vader die betrokken is. Dus ik ga het hebben over de betrokkenheid van God de Vader bij onze levens als kinderen. Op de tweede plaats is God de Vader die ons verantwoordelijkheid leert. En verantwoordelijkheid is een prachtig thema waarin ik ook met mijn kinderen heel veel geleerd heb. En wat een essentieel thema is in het leven. Op de derde plaats is God een Vader die ons leert dat we autonoom mogen zijn. Niet gelijk met je tenen krom in je schoenen gaan zitten, want ik ga vandaag uitleggen wat autonomie is. En ik denk dat autonomie een prachtig thema is wat God voor ons bedacht heeft. Het vierde thema wat God mij leerde is het thema loslaten. Dat God de Vader ook een Vader is die los kan laten en ons de ruimte kan geven om te oefenen en te experimenteren. Op de vijfde plaats is God de God die het thema ontmoeting heeft bedacht als weg naar herstel en naar groei. God is de God van de ontmoeting. En daar wil ik het vandaag ook met jullie over hebben. En God is de God van de genade. We kunnen het bij God niet verdienen. Je bent kind van hem omdat hij voor jou gekozen heeft. En dat jij voor hem gekozen hebt. En we hoeven het bij God niet te verdienen. Ik hoef niet te verdienen. Tim heeft bij mij, of Mark, of Hans Peter, zo heten mijn zonen, hebben nooit hoeven verdienen dat ze mijn zoon zijn. Ze zijn het gewoon. Weet je, en ze hebben zich nooit afgevraagd, moeten we ons best daarvoor doen? Ze zijn gewoon wie ze zijn. En al het mijne was het hunne altijd. En toen dat een beetje te ver ging en ze altijd mijn auto mee hadden, als ik hem nodig had, toen moest ik ook wel eens mijn grenzen aan leren geven. Van al het mijne is het jullie en mij. Je moet wel even overleggen. En we moeten wel eventjes daar afspraken over maken. Maar het was vanzelfsprekend dat ze in mijn huis konden wonen en mijn auto konden gebruiken en dat ze ons leven konden leven omdat ze gewoon onze kinderen zijn. En ze hebben nooit gedacht, nou dat is toch wat dat we jouw kind zijn. Dat is gewoon normaal. Dat is gewoon de verbondenheid die zij ervaren hebben. Goed, nou die thema's die wil ik met jullie uitwerken. Op de eerste plaats de betrokkenheid. God die betrokken is. Het woord wat daar in de Bijbel wordt gebruikt is het woord paraklas. De God die betrokken is. Ik wil betrokken zijn bij deze schepping. Ik wil betrokken zijn bij deze wereld. Ik geloof dat God daarin in het eerste Bijbelverhaal, het eerste verhaal wat gaat over de schepping, laat God wat van zijn betrokkenheid zien. En ik denk dat dat een ontzettend mooi thema is. God creëert de wereld en hij ziet dan dat het goed is. Hij creëert de mens. Jullie kennen allemaal het scheppingsverhaal wel. Daar gaat er maar niet bij voorlezen, want dat gaat een beetje veel tijd kosten. Ja, maar eventjes het globaal neerzetten. God zet de wereld neer en hij schept de wereld. Hij zet Adam en Eva in die wereld. En hij zegt, nou, jullie mogen hier de wereld beheren. En dan geeft God Adam en Eva de ruimte om mens te zijn. Mens met een eigen verantwoordelijkheid. En die verantwoordelijkheid die is heel essentieel. En ook mensen met een eigen autonomie. Dat is ook een heel belangrijk stukje. Dus ik kan ze niet losmaken van elkaar, dus die twee moeten we maar even samen nemen. God zegt van nou, in deze tuin mag je lopen, in het paradijs mag je lopen en je mag overal van eten, de boom van kennis van het leven en er is de boom van het leven en de boom van kennis van goed en kwaad. Even de beelden die we neerzetten. En die mens die mag daar gaan leven en die mag daarin genieten. Genieten van elkaar, van de verbondenheid met elkaar en genieten van God de Vader. In die perfecte wereld, die op dat moment perfect is, zoals God hem gemaakt heeft en in balans is, zou je kunnen zeggen, in die gebalanceerde wereld, krijgen Adam en Eva een eigen verantwoordelijkheid. Er wordt namelijk een keuzemogelijkheid gecreëerd, dat heeft God in de schepping neergelegd, dat ze keuzes kunnen maken om van die ene boom, die niet voor hun gemaakt is, wel of niet kunnen eten. Dat is essentieel volgens mij. En dat zegt iets over de verantwoordelijkheid die God Adam en Eva wil geven. Want je moet wel ergens verantwoordelijk over worden gesteld, wil je die verantwoordelijkheid kunnen dragen. Als ik mijn kinderen nooit verantwoordelijk stel voor hun leven en altijd maar over ze blijf vader en moederen, dan zullen ze nooit verantwoordelijk kunnen zijn. Dan zullen ze vinden dat ik hun betuttel. En nou, God wilde Adam en Eva niet betuttelen. En hij geeft Adam en Eva in een perfecte situatie de kans om onhandige keuzes te maken. Laat het zomaar even noemen. Een keuze die niet zo helpend was en die ook niet zo handig was. Terwijl God ook de consequenties van die keuzes kende. Moet je eens over nadenken. God kent de consequenties van die keuzes en hij geeft Adam en Eva de verantwoordelijkheid om die keuzes te kunnen maken. En hij gaat het niet voorkomen. Dat is heftig. Vond ik heel heftig met mijn kinderen. Dat ik ze de mogelijkheid geef om keuzes te maken terwijl ik de consequentie weet. En ze toch de verantwoordelijkheid voor hun eigen keuze laten dragen. Dat was een belangrijk thema in mijn vaderschap geweest. Adam en Eva gaan over die grens heen. En dan komt het onrecht in de wereld. En als dat onrecht in de wereld komt, dan zie je de consequenties van dat onrecht. Dan worden ze bang van God. Ze gaan wegkruipen van God. En wat is wat ze doen? De verantwoordelijkheid ontwijken. Dan komt het thema verantwoordelijkheid. God ziet dat het misgegaan is. En hij zegt, Adam, waar ben je? Nou, ik vind dat zo'n geweldige regel. Dat is iets wat ik echt ingedronken heb. Adam, waar ben je? Kon ik me als vader voorstellen dat ik, als ik Tim zag falen en dat ik hem gewaarschuwd had en gezegd, dat moet je niet doen. Hij deed het toch. En er waren consequenties om te zeggen, Tim, waar ben je? Wat ik dan zei is, ik heb wel gezien wat je gedaan hebt, kom eens even hier. Maar dat was God niet. Adam, waar ben je? Word zichtbaar voor mij. God wil Adam zichtbaar maken. En dan zegt God, terwijl hij gezien heeft wat er gebeurd is, Adam, wat is er gebeurd? Hij geeft Adam de kans om te vertellen wat er gebeurd is. Een essentieel thema in het vaderschap. Adam, waar ben je? Wat is er gebeurd? Neem je verantwoordelijkheid voor wat er gebeurd is. Ik wil betrokken zijn in jouw leven. En dan is God betrokken bij Adam. En wat zegt Adam dan? Ja, de vrouw die u mij gegeven heeft, die heeft de schuld. De eerste... Nou, Guus helemaal blij. Het is catastrofaal natuurlijk. Dat Adam daarin de kans krijgt van God om zijn verantwoordelijkheid te nemen. En dat hij niet zegt, oh vader, het was ontzettend stom wat ik gedaan heb. En ontzettend onhandig, hoe kan ik hiermee omgaan? Nee, de vrouw die u mij... Dus op de eerste plaats geeft Adam de vrouw de schuld. Op de tweede plaats geeft hij God de schuld. Geef me nog 10 van die vrouwen, dan kan ik helemaal niet meer zonder zonde leven. U heeft die vrouw gemaakt. Weet je, nou, mensen, er is niks nieuws onder de zon. Kijk om je heen. Hoe gaan we om met het thema verantwoordelijkheid? En God geeft Adam verantwoordelijkheid. Die verantwoordelijkheid hoort bij dat thema autonomie. Op de eerste plaats geeft God Adam de kans om zijn keuze te maken. En gaat hij er niet voor liggen. Op de tweede plaats geeft hij hem de kans om zijn verantwoordelijkheid erover te nemen. Het gaat niet meer over goed en fout. Het gaat over invloed en verantwoordelijkheid. En wat zegt God dan tegen... Nou, dan zegt God, Eva, waar ben je? Precies hetzelfde. Dus ook Eva wordt geroepen door God en zichtbaar gemaakt. En dan zegt God tegen Eva niet van, jij was de aanzichter, wat jij hebt aan hem verleid. Eva, vertel me, wat is er gebeurd? Precies hetzelfde. Dus ook Eva wordt aangesproken als een autonoom persoon. Eva, wat is er gebeurd? En dan zegt Eva, ja, de slang die u heeft mij verleid. Dus ook zij schuift de verantwoordelijkheid van zich af. En nou, dan zien we de consequenties, dat hè, de man over de vrouw zou heersen. Dat zijn alle consequenties, dat is niet wat God bedacht had. Maar dat zijn de consequenties van het onrecht wat in het leven is gekomen. De God die ons verantwoordelijkheid geeft. En de God die ons de consequenties laat dragen voor die verantwoordelijkheid. Ik had niet zo lang geleden een heel mooi voorbeeld met mijn jongste zoon die mij leerde wat verantwoordelijkheid was. Hij had hard gespaard, gewerkt naast zijn studie, want hij wil graag een eigen autootje. En Hans-Peter die had zijn eigen autootje gekocht en ik denk dat hij dat autootje 2 of 3 weken had. En toen kreeg ik een sms'je, nu hoor ik er ook bij, op de sms zomaar overdag. Ik denk, nu hoor ik er ook bij, wat heeft hij nou weer uitgevreten? Dat is het eerste wat ik denk. Dus ik tussen 2 afspraken door hem bellen. Hans-Peter, wat is er aan de hand? Ik heb een bekeuring gekregen, zei hij. Ik zeg, nou, als dat nou alles is, we hebben het er vanavond wel over. Dus ik had een hele drukke dag. Dus ik kom s'avonds thuis. Ik zeg, waarom sms je me nou? Nu hoor ik er ook bij. Ik snap er helemaal niks van. Toen zei hij, ik kreeg die bekeuring binnen. Toen dacht ik, nu hoor ik er ook bij. Toen zeg ik, maar hoezo? Hij zei, nou, als je een bekeuring kan krijgen, dan ben je volwassen. Nou, wat zat er achter zijn gevoel? Als ik de consequenties kan dragen van verantwoordelijkheid, dan word ik erkend als volwassen persoon. Dat is wat er achter zat. Dus wat Hans-Peter zich realiseerde is van, als ik zelfstandig de consequenties kan dragen, dan ben ik volwassen. Dat is een heel mooi principe. Eigenlijk zit dat principe van die verantwoordelijkheid daaronder. Dus ik zeg tegen hem, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat jij recht hebt op een bekeuring als je te hard rijdt. Ja, zei hij, dat is eigenlijk wel waar. Nou, de volgende dag moest ik toevallig in de verslaafdenzorg een lezing geven bij een heleboel verslaafden. Ik zeg, nou, als mensen te hard rijden, heb ik geleerd van mijn jongste zoon, als mensen te hard rijden, hebben ze recht op een bekeuring. Nou ja, je snapt natuurlijk dat die mensen dat helemaal niet begrijpen. En zeker in die verslaafdenzorg niet, die liefst alles maar afschuiven. En, maar het is een prachtig voorbeeld, wat gaat over verantwoordelijkheid. Als je En moet je eens kijken in de maatschappij, juist over dat thema bekeuringen krijgen. Oh, stelletje maten, nou, hier staan ze door te flitsen. En wie was de verantwoordelijke die dat er had rijden? En wie had recht op die bekeuring? Dat is toch rechtvaardig? Er zijn gewoon regels en consequenties. En die bekeuring die jij in je bus krijgt, onderstreept alleen maar hoe belangrijk je bent. Het onderstreept alleen maar hoe verantwoordelijk jij bent. En hoeveel respect er is voor jouw verantwoordelijkheid. Dat is eigenlijk gek dat we daarover gaan zitten schelden. Willen we dan niet verantwoordelijk zijn? Willen we niet volwassen zijn? Weet je, nou, dat was wat Hans-Peter me leerde over het thema verantwoordelijkheid. God heeft de mens verantwoordelijk. Wij hebben recht op onze consequenties. Het is rechtvaardig als wij onze consequenties mogen dragen, omdat daarmee onze verantwoordelijkheid en onze volwassenheid wordt onderstreept. Nou, dat is een prachtig principe voor vaderschap en voor moederschap. Hoe leren we onze kinderen dat ze recht hebben op hun verantwoordelijkheid? En dat is heel erg lastig. Een ander, nog recenter voorbeeldje. He, mijn zonen zijn nu volwassen. Hans-Peter is 21, of die is 20, die wordt 21. En de oudste is 28 en 27. En met de paasdagen had ik met ze afgesproken, ik had het erg druk gehad, van zullen we even, we noemen dat het feest van het man zijn. Ik heb 3 zonen, dus dat is makkelijk, dan kun je het feest van het man zijn vieren. Zullen we even het feest van het man zijn gaan vieren, gaan we een weekendje naar Barcelona. Nou, dat vonden ze natuurlijk wel leuk, pa betaald, dus huppakee. Nou, in het vliegtuig naar Barcelona. En 's morgens zitten we bij mij thuis in de keuken, aan de keukentafel, even nog een bakje koffie te doen voordat we naar het vliegveld gaan. En ik dacht, en ik ga niet aan ze vragen of ze een paspoort bij zich hebben, want ze zijn volwassen en ze zijn verantwoordelijk. En als ik weer ga lopen tutteren over ze, heb je dit wel bij je en heb je dat wel bij je? Het zijn volwassen mannen, ik ga ervan uit dat het gewoon goed is. Dus ik had mijn paspoort bij me en we stappen in de auto en we rijden naar Schiphol en een auto op lang parkeren en we stappen in de bus naar de vertrekhal. En mijn oudste zoon zegt van, nou, eens even mijn paspoort erbij. En die middelste zegt, ja, ook mijn paspoort zat naast me. En hij doet zijn paspoort open. En ik kijk zo schuin, het paspoort van zijn vrouw. Dus ik dacht, nee, het is niet waar. Ik zeg, Mark, het is niet waar. Het is wel waar. Had hij het verkeerde paspoort meegenomen uit het laadje in zijn haast. Hij dacht, ik heb mijn paspoort bij, het verkeerde paspoort. Dus, nou, op dat moment denk je dan, had ik het maar gevraagd? Nee, had ik het maar niet gevraagd? Hij moet het zelf oplossen. Dit is zijn consequentie. Wat ga je... Hij zegt, nou, ik bel mijn moeder wel even. Dus hij zijn moeder bellen. Nou, mijn vrouw dus naar zijn huis gereden. In dat huis gezocht naar het andere paspoort. In de auto, plankgast naar Schiphol op het laatste moment. Nou, we zaten precies op tijd nog in het vliegtuig. Maar het had dus te maken met eigen verantwoordelijkheid. Soms denk je van, gaat het wel goed? En het zijn worstelingen die je als ouders hebt. En toch vind ik nog steeds dat ik het niet had moeten vragen. Wat ze zelf zeiden is, zullen we de volgende keer aan elkaar vragen en elkaars paspoort eventjes laten zien. Nou, dat is een creatieve oplossing. Zo worden ze zelf redzaam. En wat kan er nou echt gebeuren? Ja, dan mis je je vliegtuig. Ja, jammer. Is dat, de wereld vergaat niet. En zo leer ik mensen ook wel eens te relativeren. En dat is voor ouderteams ook goed. Vergaat de wereld? Nee, de wereld vergaat. Gaat er iemand dood? Nee, er gaat ook niemand dood. Nou, dan is het niet meer zo belangrijk. Alle andere dingen zijn wel oplosbaar. Leer het loslaten. En soms lig je wel eens een nachtje wakker. Wat zijn ze aan het doen? Gaat het wel goed? Leer ze verantwoordelijkheid te dragen. Leer ze de consequenties. Ze hebben recht op hun eigen consequenties. En soms moet je dan even kiezen. Ik ga niet die bekeuring voor jou betalen, want dan ontneem ik jou van je recht op je consequentie. Dus wat zeggen we in de relationele ethiek? Verantwoordelijkheid is ook de kans op zelfvalidatie. Even een lastig woord. Zelfvalidatie is je eigen waarde opbouwen. Verantwoordelijkheid is de kans op zelfvalidatie. Dus als mensen verantwoordelijkheid kunnen nemen, hebben ze ook de kans om hun eigen waarde op te bouwen. Nou, dat is natuurlijk een ontzettende belangrijke. Kijk eens in het vaderschap, in het moederschap, in onze maatschappij, hoe we betutteld worden en hoe we daar het risico lopen als we een nieuwe generatie gaan betuttelen, dat we de kans op hun zelfvalidatie wegnemen. Mensen hebben recht op hun verantwoordelijkheid. Laat het dan maar even uit de hand lopen. Geef ze maar even het recht op die ervaring. Kijk in je eigen leven hoe je het recht had op die ervaring. Dat je dacht, ja, mijn vader had het altijd al gezegd en ik dacht dat ik het eigenwijs toch moest doen. Maar ja, nu heb ik het wel geleerd. Ik heb de kans genomen om te falen. Of ik heb de kans genomen mijn eigen keuzes te maken. En ik neem ook de consequenties van die eigen keuzes. Want ik mag mezelf valideren. Ik kan mijn eigen waarde opbouwen door die verantwoordelijkheid in het leven te nemen. Nou, fysiologisch of fysiologisch... Wat zeg ik nou? Fysiologisch niet. Help eens even. Hij legt op de tong. Filosofisch. Daar komt ie. Fysiologisch zei ik. Filosofisch gezien is verantwoordelijkheid een vertrekpunt. In de filosofie, Martin Buber was een belangrijke filosoof die mij enorm geïnspireerd heeft. Die heeft neergezet van verantwoordelijkheid is daar waar de betekenis van de mens begint. En de betekenis van de mens begint bij het thema verantwoordelijkheid. De Bijbel heeft mij geleerd dat verantwoordelijkheid, de betekenis van de mens, dat daarmee begint. Dat staat in het boek van het begin. Dat is ontzettend mooi. De psychologie heeft me geleerd dat verantwoordelijkheid, dat dat een kracht is die ik op moet bouwen in mijn leven. Doordat ik de discipline ontvang en doordat ik de ruimte van ouders ontvangen heb om keuzes te maken, kan ik het vermogen laten groeien om verantwoordelijkheid te nemen. Dus op alle gebieden die gaan over gedrag en over onze relaties, staat dat thema verantwoordelijkheid centraal. Professor Notz heeft daar een vaderlijke verantwoordelijkheid van gemaakt. Professor Notz is de professor die het contextuele gedachtegoed heeft bedacht. En professor Notz die zei, Buber zegt, verantwoordelijkheid, daar begint het thema van de mens. Ik zou eraan toe willen voegen, verantwoordelijkheid is dat iedere generatie de verantwoordelijkheid neemt om de nieuwe generatie te leren wat verantwoordelijkheid is. Nou, het is een beetje filosofisch, maar hij is wel heel erg mooi. Want daarmee heeft hij dat vaderlijke aspect van het thema verantwoordelijkheid neergezet. Wij zijn samen als verantwoordelijke generatie verantwoordelijk om de nieuwe generatie te leren wat verantwoordelijkheid is in relaties. Spanje is een prachtig land en in de Spaanse taal hebben ze een heel mooi woord. Dat is het woord compadres. En compadres staat voor mannenvriendschap. En compadres is afgeleid van het woord com, het Latijnse woord com, communicatie. Dat is daar ook van afgeleid, dat is het samen doen. En patres is van het Latijnse woord pater, vader. Dus wat betekent dat woord letterlijk? Samen vaderen. In Spanje zeggen ze compadres tegen mannenvriendschap. En wat ze eigenlijk zeggen, laten we samen vaderen. Dat is een mooi, hè? Nou, dat is een prachtige als het gaat over vaderschap. Laten we samen vaderen voor een nieuwe generatie. Mannen en vrouwen, compadres. Laten we samen vaderen over een nieuwe generatie. Laten we als volwassenen de volgende generatie leren hoe ze met volwassenheid en met verantwoordelijkheid om moeten gaan. En ik denk dat dat een essentieel thema is waarin God ons ook wil gebruiken. Dat is wat het hart van God is voor mij. Het scheppingsverhaal is daarin een prachtig verhaal wat gaat over verantwoordelijkheid en over autonomie. En de betrokkenheid van God, de betrokkenheid van mij als vader voor een nieuwe generatie. En ik hoop dat ik jullie er allemaal in mee kan nemen, in het compadres. Laten we samen vaderen voor een nieuwe generatie en deze thema's aan die generatie doorgeven. Nou, autonomie is een thema waarin christenen nog wel eens een beetje de kriebels van krijgen. Want is dat nou wel bijbels? Ik geloof dat dat hele scheppingsverhaal ons laat zien hoe bijbels het is dat mensen autonoom mogen zijn. De letterlijke betekenis is van het woord autonomie is eigenlijk jezelf tot wet zijn. En dan zeg je, ja, maar God moet toch je wet zijn? Nou, ik denk dat wij onszelf tot wet moeten zijn en dat ik de kans krijg van God om hem als referentiekader te kiezen. De Torah, de oorspronkelijke Bijbel, de Torah, dat betekent eigenlijk letterlijk het boek van de referenties. En de Torah is voor mij in mijn leven het boek van de referenties geworden. De Bijbel is mijn referentiekader. En dat wordt een beetje dubieus natuurlijk, want als 10 theologen iets over de Bijbel zeggen, dan zeggen ze alle 10 wat anders. Dus ik zal daarin ook geïnspireerd door Gods geest de weg moeten zoeken die mij helpt om die Bijbel als referentiekader te gebruiken. Maar die Bijbel is voor mij een referentiekader wat me leert over die thema's verantwoordelijkheid en over autonomie. God, autonomie betekent dat ik Adam en Eva konden zichzelf tot wet zijn. Zij konden keuzes maken die onhandig waren. En door ze aan te spreken op hun verantwoordelijkheid, en dat God, daar gaan we het vanmiddag ook over hebben, hoe God uiteindelijk ons weer de mogelijkheid geeft om onze verantwoordelijkheid te nemen over het onrecht wat daar dan is geschied. En het onrecht in ons leven. En in die nieuwe generatie het rechtvaardige door te geven, daar ligt onze kans van zelfvalidatie. Onze eigenwaarde wordt opgebouwd als we die generaties onder ogen gaan zien. En als we gaan vaderen over die generaties. Dat is denk ik wat onze autonomie inhoudt. Dus autonomie houdt voor mij niet in dat ik individualistisch ben. Individualistisch is een strijd. Je mag individualistisch zijn en op je eigen eiland even terugtrekken om aan jezelf te bouwen. Maar de werkelijke groei zit in de verbinding. De werkelijke verandering zit in de verbinding. Dus daar waar we ons gaan verbinden met elkaar, daar waar we aan ons relationele netwerk onze plaats in gaan nemen, daar komen we tot betekenis. En dan zegt Martin Buber, autonomie kan daarom ook niet bestaan zonder een ander. Ik heb de ander nodig om te ontmoeten. En in die werkelijke ontmoeting, daar zit ook mijn autonomie. Dus ik denk dat autonomie een heel Bijbels uitgangspunt is. Omdat als de ene mens de ander ontmoet, als Adam Eva ontmoet en ze ontmoeten elkaar samen God, en ze allemaal hun eigen stukje de verantwoordelijkheid mogen nemen, dat er dan weer een perfecte balans ontstaat. En die balans dat mensen keuzes kunnen maken. De balans dat mijn kinderen volwassen zijn geworden en nu hun eigen keuzes mogen maken. En het respect wat ik heb voor hun keuzes, dat zij het op hun manier doen. Omdat ze autonome mensen zijn geworden en eigen verantwoordelijkheid dragen. En die autonomie bestaat vooral in de verbinding. Die bestaat dus niet in het afbakenen en het niet meer verbinden of op je eigen eilandje staan. De autonomie kan bestaan door te verbinden. Dus wat zegt Martin Buber dan? In de ontmoeting van die ene mens met die andere mens maken ze elkaar zichtbaar. Dat is een ontzettend mooi principe als het gaat over ontmoeten, het zichtbaar worden. Straks ga ik daar nog wat meer over vertellen. Goed, dus we hebben een God die op de eerste plaats betrokken wil zijn. We hebben een God die ons verantwoordelijkheid geeft. En we hebben een God die ons autonomie geeft. De kans op ons eigen falen, zou je kunnen zeggen. De kans op onze eigen keuzes. De kans op onze verantwoordelijkheid te nemen en weer in beweging te komen. Ik heb het vanmorgen al een keer eerder genoemd. In het vaderen zit ook het rechtvaardige om los te laten. Ouders moeten leren loslaten. Door je kinderen onvoorwaardelijk lief te hebben en ze los te laten, geven we een nieuwe generatie ruimte voor een eigen identiteit. En loslaten, we weten het allemaal, alle ouders die volwassen kinderen hebben weten dat, dat loslaten een van de moeilijkste zaken is in het leven. Dat gaat gepaard met een stuk pijn, je ervaart het als een stuk verlies, voordat je weer de winsten van gaat ervaren. En dat zijn ook hele Bijbelse principes, dat je soms eerst moet verliezen en eerst moet sterven voordat je weer opnieuw geboren kan worden. Oude situaties moet je achter je laten en dan moet je je rouw over verwerken, zodat er weer een nieuwe generatie geboren kan worden. En dat is met het opgroeien van kinderen ook. Kinderen groeien op naar volwassen mensen en dan is daar een stukje sterven. Voor jou als ouder. Vroeger had ik 3 schattige babytjes en nu heb ik geen babytjes meer. Dus ik heb verlies geleden. En dan zeg je, ja, maar je hebt nu toch 3 volwassen zonen? Ja, maar ik was zojuist zo gek op die babytjes. En nu heb ik geen babytjes meer. Dus dat is een stukje verlies. Kan ik omgaan met dat verlies? En ik denk, wij gingen 2 jaar geleden op vakantie, even op mijn vakantie, en mijn jongste zoon die ging stage lopen in Frankrijk. 4 maanden. En dat was voor ons het moment dat we hem los moesten gaan laten. Een 18-jarige zoon die 4 maanden naar Frankrijk gaat om stage te lopen. En we zouden hem naar Etten-Leur brengen, want daar zou hij op de trein stappen naar Frankrijk. En in Roosendaal, maar hij zou in Etten-Leur opgepikt worden door de groep. En dus wij reden naar Etten-Leur en daarna gingen wij op vakantie naar Zwitserland een weekje. Dus we hadden ons Peter daar neergezet en we hadden hem losgelaten en wij gingen naar Zwitserland. Nou, die weg naar Zwitserland was stil in de auto. En we hadden allebei onze pijn en allebei onze moeite van hoe zou ik met hem gaan en zullen we bellen? Nee, niet bellen, want dat is weer betuttelen. En nou, hey, je kent de strijd wel van het loslaten van kinderen die volwassen worden. En die pijn en dat verdriet wat ik daar voelde, is een stukje van mijn hart geworden. Weet je, en wij hebben ook een praktijk in Goes met Koinonia. Dus één keer in de 3-4 weken rijd ik naar Goes om daar even het team te ondersteunen. En als ik naar Goes rijd, kom ik langs die afslag in Etten-Leur en altijd voel ik weer dat stukje van die pijn toen ik Hans-Peter daar af ging zetten. Die afslag bij Etten-Leur is gewoon een monument geworden van een stukje van mijn pijn. Daar moest ik hem loslaten. Weet je nou, ik denk dat ouders die kinderen opgevoed hebben dat voelen. Weet je, het is een stukje verlies. Weet je, een derde zoon, de jongste, hè, die je los gaat laten en die volwassen wordt. En dat hoort erbij. En bij verlies hoort ook verdriet. En bij verdriet hoort ook rouw. En wij moesten samen berouwen en ons verdriet met elkaar delen om het feit dat onze zoon volwassen werd. Dat klinkt een beetje raar, maar we noemen het ook wel natuurlijke verliezer. En dat hoort erbij. Hè, dat je kinderen opgroeien, want als we ze zouden blijven claimen, dan zou er een heel ongezond mechanisme ontstaan. Ik heb vaak kinderen in therapie die ouders hebben die tegen hun roepen, zorg voor mij door niet volwassen te worden. Ja, dat zeggen ze niet met die woorden, maar wel in hun gedrag. Zorg voor mij door altijd mijn kind te blijven. En altijd naar mij te blijven luisteren en vooral in mijn weg te blijven lopen. Nou, ik kan je vertellen dat ik leerde dat dat een ongezond Bijbels principe is. En dat het te maken heeft met ouders die nog heel veel willen ontvangen en die hun rouw en hun verdriet niet onder ogen kunnen zien. Ik wil een voorbeeld uit de Bijbel lezen die wat mij hielp om dat principe heel goed te begrijpen. Matteüs 8, vers 18. Een voorbeeld over de Heer Jezus. Vers 18 tot vers 22. Matteüs 8. Toen Jezus de mensenmassa om zich heen zag, gaf hij bevel naar de overkant te varen. Maar een schriftgeleerde kwam op hem af en zei, Meester, ik zal u volgen waarheen u ook gaat. En Jezus zei tegen hem, De vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de mensenzoon kan zijn hoofd nergens te rusten leggen. Een ander, een van zijn leerlingen, zei, Hier staan me toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven. Maar Jezus zei tegen hem, Volg mij en laat de doden begraven. Nou, dat is een heftig voorbeeld. Ik heb daar heel lang mee geworsteld met dit voorbeeld. Ik weet niet hoe jullie daarnaar kijken. Maar ik keek altijd naar dat voorbeeld dat Jezus dan vraagt om hem te volgen. En dat daar een leerling is die zijn vader is overleden. Die wil die vader nog even gaan begraven. En dan zegt Jezus, laat de doden begraven en volg mij. En dan denk ik van, nou, dat is een heftig voorbeeld. Ik denk dat ik tegen Jezus zou gezegd hebben, ja, het is goed. Die ene dag kan je ook nog wel wachten. Ik ga eerst even mijn vader begraven. Dat zou ik gezegd hebben. Dat is wel heel oneerbiedig misschien, maar mijn vader mag toch zeker mijn vader wel even begraven. Totdat ik, dankzij een van mijn vrienden die gelukkig wel theologie hebben gestudeerd, erachter kwam dat het hier helemaal niet staat dat die vader overleden was. Jezus had hier een voorbeeld en die oude Hebreeën die hadden de traditie dat kinderen in het leven hun ouders volgen totdat hun ouders overleden zijn. En als ouders overleden zijn, dan kun je een andere weg inslaan. Dus je volgt de weg van je ouders totdat ze overleden zijn. En als Jezus dan aan die discipel vraagt, volg mij, dan zegt hij, ja, maar wacht dan even tot mijn vader dood is, want dan kan ik je volgen. En dan zegt Jezus, nee, je moet die vader loslaten, laat de doden begraven, volg mij. Wacht niet op de dood van je vader. Dus wat er letterlijk staat in dit voorbeeld, is dat de Heer Jezus zegt, wacht niet tot je ouders overleden zijn, maar neem je verantwoordelijkheid dat jij de weg in het leven gaat kiezen die bij jou hoort. Nou, dat is een heftig voorbeeld, waarin Jezus dus niet zegt dat je je vader niet mag begraven, en dat het niet staat dat het onbijbels is om vaders te begraven, maar dat er staat is dat je niet moet wachten op de dood van je vader, voordat je keuzes gaat maken. Dus het gaat hier ook weer over autonomie en eigen verantwoordelijkheid. Het is weer zo'n voorbeeld wat gaat over loslaten. Nou, ik moest worstelen om mijn kinderen los te laten. En dat heb ik gedaan omdat het rechtvaardig is. Toen had ik mijn oudste zoon. Ik had hem losgelaten en hij was op zichzelf gaan wonen en studeerde. En nou, zijn eigen leven. Op een dag kwam hij een weekend thuis en ik had een nieuwe motor gekocht. We rijden allebei motor. Ik had een nieuwe motor gekocht. En ik kreeg van hem, je gelooft het niet, op mijn kop over de motor die ik gekocht had. Pa, heb jij echt die motor gekocht? Ben jij nou helemaal gek? En weet je hoe hard dat ding gaat? En wil jij je soms dood gaan rijden? Ik zeg, Tim, moet je goed luisteren. Ik heb jou los moeten laten. Nou laat je mij los. Hij is echt de oudste zoon. Voelt zich altijd verantwoordelijk. En moest gewoon even afgebakend worden in de verantwoordelijkheid. Zoiets van, dadelijk rijdt mijn vader zichzelf tot dood. Die ouwe op zo'n snelle motor, dat kan helemaal niet. En hij moest leren dat ook zijn verantwoordelijkheid afgebakend moest worden. En dat zijn processen in het leven die horen gewoon bij volwassen zijn. Kun je loslaten. Kun je de dingen loslaten in het leven. En we herkennen ze denk ik allemaal als ouders, maar ook als zonen en dochters. Kun jij loslaten? Het is heel belangrijk om los te laten dat jij niet verantwoordelijk bent voor die vorige generatie. Het zijn heftige processen. En kan ik het loslaten en kan ik het afbaken en kan ik passend geven, noem ik dat dan, om de generaties in balans te houden. Daar gaan we het vanmiddag over hebben, hoe we dat passend geven toe moeten passen. Maar Jezus leert ons hier een hele belangrijke les. Laat de doden de doden begraven, jij moet jouw levensopdracht volgen. Wij hebben het vandaag over onze levensopdracht. Onze levensopdracht om compadres te hebben in de generaties. Hoe kunnen wij in de generaties het leven doorgeven? Hoe kunnen we een nieuwe generatie leren met verantwoordelijkheid om te gaan? Nog even een ander voorbeeldje. Even kijken waar die staat. Het gaat over Jezus en zijn broers, maar nou ben ik het vergeten. Ik heb alleen de tekst overgenomen. Nou, ik lees hem maar even voor. Hij staat echt in de Bijbel. Ergens in de Bijbel staat dit. Intussen waren zijn moeder en zijn broers aangekomen. Ik denk dat het Matthäus is. Ze stuurden iemand naar binnen om hem te halen. Zelf bleven ze buiten wachten. Er zat een groot aantal mensen om hem heen en ze zeiden tegen hem, uw moeder en uw broers staan buiten en zoeken u. En hij antwoordde, wie zijn mijn moeder en mijn broers? En hij keek de mensen aan die in een kring om hem heen zaten en zei, jullie zijn mijn moeder en mijn broers, want iedereen die de wil van God doet, is mijn broer en mijn zuster en mijn moeder. Nou, Marcus 3, vers 31. En voordat dit voorbeeld beschreven staat, staat er dat de moeder en de broers van Jezus bezorgd waren, want ze dachten dat hij aan zijn verstand, miste. Staat er dan in een bepaalde vertaling. Ze dachten dat hij gek geworden was. En waarom dachten ze dat hij gek geworden was? Jezus was natuurlijk opgegroeid als Joodse jongen in een Joods gezin, in een Joodse cultuur. En hij was dus in de traditie van het Jodendom opgegroeid. En in die traditie was hij ook nog de oudste zoon. Dus dat zijn allemaal invloeden die er waren in het leven van de Heer Jezus. En toen de Heer Jezus dat gezin ging verlaten en zijn eigen weg ging gaan, en ging prediken en mensen ging genezen, was dat enorm in strijd met de Joodse leer. Daar kreeg hij ook een hoop gedoe mee. Je mag op Sabbat niet genezen, de eerste en de beste Sabbat geneest Jezus iemand. Hij gaat dwars tegen de traditie in. Dat is best heftig geweest. Dus daar werd natuurlijk wel over getokt in de Joodse cultuur onder elkaar. En je moet je handen wassen voordat je aan tafel gaat. Nou, laat ik het eens een keer niet doen, dan heb ik in ieder geval de aandacht. Jezus heeft gewoon heel veel van die voorbeelden, waarin die schokkende voorbeelden is, dat je denkt, nou was dat nou echt nodig? Even je handen wassen, daar had je toch een hoop ellende mee voorkomen. Jezus zoekt het conflict. Hij was degene die het conflict zoekt, die zich af gaat bakenen, die zichzelf neerzet en dan vervolgens als zijn moeder en zijn broers achter hem aankomen van, wat ben je nou toch mee bezig? Dit kan toch niet, dat hij denkt, ja, ik kan wel naar buiten gaan, maar dan ken ik alle retirades wel die ik dan over me heen krijg. Want die heb ik allemaal al gehoord. Wie zijn mijn moeder, wie zijn mijn broers? Ik moet mijn eigen weg gaan. Het is weer zo'n voorbeeld die een beetje in strijd is misschien met onze beelden over eer uw vader en uw moeder. Het is een beetje misschien wel in strijd met het verlaten van onze tradities. Jezus was een man die het lef had om tegen tradities in te gaan. Tradities zijn prachtig, ik ben een mens van tradities. Maar ik heb ook geleerd dat je soms tradities los moet laten. Ik heb ook geleerd dat je moet leren om verantwoordelijk te zijn en autonoom in het leven. En dat Jezus ook van je vraagt, laat de doden begraven. kies je eigen weg. En ik denk dat wij in onze generatie dat onder ogen moeten zien. Dat we aan de ene kant onder ogen zien, we komen ergens vandaan. Daarmee hebben we onze tradities meegenomen, daardoor hebben we bepaalde leer meegenomen, daardoor hebben we bepaalde gewoontes, weet je, die bij onze cultuur hoorden. En wij staan nu op een moment dat we verantwoordelijk mogen zijn, autonoom mogen zijn, dat we mogen heroverwegen. Hoe gaan wij het leven doorgeven in de toekomst? Hoe gaan wij vaderen in deze tijd en zorgen voor een nieuwe generatie? En dan moeten we soms tegen de tradities in. Dan moeten we soms loslaten wat we geleerd hebben, wat veilig leek. En dan moeten we ook van onze nieuwe generaties leren. Ik ben geworden wie ik nu ben, doordat mijn kinderen opgegroeid zijn. En dat ik ze ontmoet heb. En dat ik ze nog dagelijks, nou niet dagelijks, maar wel vaak ontmoet. Weet je, en in die ontmoeting beïnvloeden we elkaar. Maar zij beïnvloeden mij net zo hard als dat ik hun beïnvloed. Weet je, en er is respect voor autonomie en voor eigen verantwoordelijkheid. Maar er is ook steeds ontmoeting. Ontmoeting, de weg naar herstel. God is de God van relaties en de God van de ontmoeting. Daarin heeft dat woord compadres zo'n prachtige betekenis. Dat we samen elkaar gaan ontmoeten. Dat we ruimte hebben om elkaar te ontmoeten. Ruimte om te geven en te ontvangen. Want we kunnen alleen maar tot betekenis komen als we gaan ontmoeten. Als wij gaan geven en ontvangen in relaties. En in dat geven en dat ontvangen, in die ontmoeting, daar zal de verandering liggen. Vandaar dat die zin van die Engelse premier mij zo aanspreekt. Alleen werkelijke verandering kan ontstaan als we gaan samenwerken, als we gaan verbinden. En ik geloof dat dat een uitgangspunt is voor onze generaties. Wij moeten samenwerken en ons gaan verbinden met generaties. En niet oordelen, maar die openstaan voor die dialectiek. We moeten openstaan voor die ontmoeting. Het geheim van de God is de God van de ontmoeting. En Martin Buber die heeft dat uitgebouwd, die heeft gezegd, nou, als de ene mens de ander ontmoet, dan ontmoeten ze zichzelf en ze ontmoeten God. Nou, dat is ontzettend Bijbels principe wat God in de mensheid heeft gelegd. Daar waar wij elkaar gaan ontmoeten, ontmoeten we ook God. En ik geloof, hè, daar waar de diepte van die ontmoeting is en we openstaan voor God, daar zullen we die werkelijke vriendschap, die werkelijke koinonia is dat, hè, zullen we van kunnen genieten. De relatie met God en de relatie met elkaar. En ik geloof dat we dan in een tijd komen waarin we het geheim van de ontmoeting mogen gaan ontdekken. Martin Buber die heeft daarin een prachtige zin neergezet. Ik word door jou. Dat is een kernzin in de ontmoeting. Nou, dat is ontzettend mooi. Dat heb ik ook tegen mijn vrouw gezegd. Ik word door jou en zij wordt door mij. Dus ik ben geworden wie ik ben doordat ik mijn vrouw ontmoette, 33 jaar lang. En zij is geworden wie ze is doordat ze mij ontmoette. En onze kinderen zijn geworden wie ze zijn omdat wij hun ontmoet hebben en dat zij ons weer ontmoeten. En zo mogen wij elkaar vandaag ontmoeten. En dan, als dan dat principe gaat tellen, ik word door jou, dan zul je dus groeien in die ontmoeting. Nou, dat is het principe van Gods Koninkrijk. Kunnen we weer openstaan voor de ontmoeting. Dan zullen we groeien in onze relaties. En wat zegt Paulus dan in de Efezebrief? In Efeze zegt, God wil door de gemeente laten zien aan de geestelijke heersers en machten hoe rijk en volmaakt zijn wijsheid is. De kracht van de ontmoeting is de geestelijke strijd hier op aarde. Ik geloof dat het koninkrijk van God een koninkrijk van relaties is, een koninkrijk van ontmoeting. En als wij elkaar ontmoeten en als we daarin met elkaar in beweging kunnen zijn, zullen we een nieuwe generatie beïnvloeden. Als we elkaar, Martin Buber heeft daar een prachtig woord voor gemaakt, mismoeting. Als we elkaar gaan mismoeten, dan zullen we verstoken raken van onze relaties en eenzaam worden, individualiseren. En dat is de beste strijd tegen het Koninkrijk van God. Als we niet meer verbinden, is dat de strijd tegen het Koninkrijk van God. Ik geloof in een geestelijke wereld en een geestelijke strijd. En ik geloof dat die geestelijke strijd ligt in de relaties van christenen. Dat christenen mismoetingen hebben, in plaats van dat ze elkaar ontmoeten. En waar komen mismoetingen door? Doordat we de pijn in ons leven niet verwerken. Doordat we van elkaar willen ontvangen wat niet passend is. Zodat we niet meer autonoom kunnen zijn, dat we niet meer verantwoordelijk kunnen zijn. Dat we onze plaats niet innemen. Daardoor ontstaan er mismoetingen. En als er mismoetingen zijn, dan krijgen we relationele problemen. Huwelijken die uit elkaar gaan, kerken die uit elkaar gaan en splitsen. En christenen die rollenbond met elkaar door de gang heen leggen te rollen van de strijd. Terwijl ik denk, in plaats van dat ze geleerd hebben om te zeggen, wat interessant dat jij zo anders denkt dan ik. Dat is de redding van mijn huwelijk geweest, die zin. Dat ik tegen mijn vrouw ging zeggen, wat interessant dat jij zo anders denkt dan ik. Ik kreeg het bijna niet uit mijn strot geperst. Maar het is de redding van mijn huwelijk geworden. Want de eerste jaren hebben we heel veel strijd gehad. En wat was die strijd? Ik probeerde van haar een goede man te maken. En zij probeerde van mij een goede vrouw te maken. En dat werkt gewoon niet. Wij moesten nog wakker worden voor de werkelijke verschillen. En dat die verschillen in die ontmoeting juist elkaar zichtbaar maken. Dus zij is meer vrouw geworden doordat ze mij als man ging ontmoeten. En ik ben meer man geworden omdat zij mij als vrouw ging ontmoeten. Daardoor werden onze verschillen zichtbaar. En je zou het kunnen vergelijken met als hier een witte muur is en ik zet er een wit voorwerp voor. Dan zie je het allebei niet. Maar als je de muur rood maakt, dan maakt de rode muur het witte voorwerp zichtbaar. En het witte voorwerp maakt de rode muur zichtbaar. Dus wat zou je kunnen zeggen? Juist bij de verschillen maken we elkaar zichtbaar. Nou, dat benadert een beetje het thema van die ontmoeting. Als het inderdaad interessant is dat zij anders is dan ik, betekent dat dat ik zichtbaar kan worden. En als ik inderdaad anders ben dan haar, dan betekent dat dat zij zichtbaar kan worden. En als we dan met die verschillen gaan samenwerken, nou, dan kunnen we de wereld aan. Nou, en dat is, we gaan eten zo, dan 3 minuutjes afronden. Oké. En heeft het betekenis dat er 2 mensen tussen jullie zitten, of is dat... Nee. Oké. Ja. Oh ja, ja. Ja, was minder gecompliceerd geweest, ja. Ja, hè, ja. Precies. Dus jullie zijn ook gaan genieten van die verschillen. Hè? Maar dat is echt een weg die je samen moet gaan. En dankjewel voor het voorbeeld. Want het is wat we denk ik in heel veel huwelijken wel herkennen. Hè? En het is makkelijk als je allemaal hetzelfde bent. Dat lijkt makkelijk, maar het wordt hartstikke saai en grijs als je allemaal hetzelfde bent. Ja, het is juist veelkleurig en het is nog steeds leuk na 33 jaar omdat we zo verschillend zijn. En dat we die verschillen zijn gaan waarderen. En ik denk dat dat ook wel het hele mooie is aan... Het verschillend mogen zijn. Je eigen kleur mogen hebben. Nou, het zesde thema is genade. Daar heb ik nog 1 minuut voor. Maar dat is dus genade. Genade is als je krijgt wat je niet verdient. Dat is eigenlijk een hele mooie betekenis van genade. En ik hoorde een keer een hele mooie preek erover van een dominee die zei... Voor mij is genade dat je er niks aan kan doen om er meer van te krijgen... En dat je er niks aan kan doen om er minder van te krijgen. Dat vond ik ook wel een hele mooie betekenis. Genade is dat je krijgt wat je niet verdient. We hebben een genadige God. En genade is een prachtig uitgangspunt voor onze ouderschap ook. Kun je genadig zijn of moeten je kinderen nog hun bestaan verdienen door te lopen op jouw pad? En door te doen wat jij vindt dat ze moeten doen. Nou, vanmiddag gaan we daarover nadenken. Hoe dat dan in de beweging door de generaties heen met dat geven en het ontvangen... Hoe dat effect dan in die generaties ligt en hoe we daarin vrij kunnen worden. Dat gaan we vanmiddag doen. We gaan eerst even eten en dan na het eten dan gaan we even wat met de groep doen, want anders wordt het zo'n inrichtingsverkeer. En daarna gaan we over de generaties nadenken. Wil jij nog wat zeggen, Piet? Oké, mensen, we gaan weer verder. We waren gestopt bij het principe hoe vaders het leven doorgeven in generaties. En het is de Heer Jezus die het voorbeeld stelt van als je wil weten... wie God de Vader is. Kijk naar een aardse vader. Als zijn zoon om een brood vraagt, zal hij dan een steen geven. Hoeveel te meer zal je hemelse vader jou niet geven alles wat je nodig hebt. En daarin geeft de Heer Jezus heel duidelijk weer hoe er ook een dialectiek is tussen vaderbeelden van onze aardse vaders, die onze aardse vaders hebben neergezet, en het vaderbeeld hoe God wil zijn. Dat is ook de reden van mijn invalshoek vanmorgen, om die twee beelden naast elkaar te zetten. Omdat ik denk dat het heel belangrijk is, hoe hebben we nu naar die aardse vaders gekeken en hoe hebben die het godsbeeld ook voor ons bepaald? Want heel vaak zie je terug dat je het beeld wat je van God hebt ook wel heel erg bepaald is door dat beeld van die aardse vader. Ik heb het vanmorgen gehad over de thema's betrokkenheid, God de Vader die betrokken wil zijn, verantwoordelijkheid, autonomie, loslaten, de ontmoeting, de vader die wil ontmoeten en de vader die genade heeft. En het leek me wel helpend om jullie te vragen, of sommigen van jullie te vragen, om daar iets over te vertellen. Wie zou er iets willen vertellen over hoe heeft jouw aardse vader nu dat beeld wel of niet neer kunnen zetten van die thema's die je vanmorgen hoorde? Wie zou daar iets over... We hebben hier een microfoon liggen. En ik wil jullie vragen, wie zou het aandurven? Piet denkt dat jullie dat niet durven, maar ik denk van wel. wie zou er wat over willen vertellen? Over, nou, wat heb je dan? En niet om een vader te veroordelen, maar veel meer om de macht of de onmacht van die vader. Je hoort een heel verhaal, dat doet heel veel met je. Wie wil daar wat over vertellen? Wil je dat hier komen doen?